Wij hadden het over het begrip eeuwig en over de gedachte dat wellicht het woord eeuwig misschien niet betekent altijd durend. Dat is ook zo, dat betekent het ook vaak niet. Vooral als het geen tijdsaanduiding is. En dat komt nogal eens voor, dat het geen tijdsaanduiding is. Dan gaat het namelijk over uitgestrektheid, onbeperkt in de ruimte, om zo te zeggen. Onbeperkt wat uitgestrektheid aangaat. En soms is het tijd. Of het een tijdsaanduiding is of niet, ja, dat hangt van het verband af. Hangt af van de zin waarin het staat. Hangt er vanaf hoe het toegelicht wordt. En in de uitdrukking eeuwig en altoos, die komt dus in de Bijbel ook enige malen voor, wordt dus uitdrukkelijk gezegd, het is eeuwig en het is een tijdsaanduiding. Namelijk altoos. En het betekent niet, het is voor een beperkte tijd en daarna alsnog altijd durend. Dat is het leer van alverzoening. Om vast te houden aan dat eeuwig een bepaalde, een beperkte tijd is. En dan maken ze twee begrippen, eeuwig en altoos. Maar altoos betekent altijd en daarmee wordt dus alsnog gezegd dat eeuwig opgevat moet worden als een tijdsaanduiding. En zoals gezegd, dat is het lang niet altijd. En ik neem niet de gelegenheid om dat te illustreren, maar er zijn schriftgedeelten genoeg waarin dat blijkt. Ik heb u uit het hoofd een paar genoemd, zeker die in verband met het oude verbond, een eeuwig verbond. Voor altijd? Nee, voor al uw geslachten staat er dan achter. Eeuwiglijk voor al uw geslachten. En eeuwiglijk voor altoos wil zeggen eeuwiglijk voor alle tijd. Dat zijn twee verschillende dingen, je moet ze kunnen onderscheiden. En daar zit het hem in, hè. Nou goed, waar ik het over moet hebben in dat verband is over het vreemde verschijnsel dat het woord eeuwig of het uitdrukkingen in, met die strekking nogal variëren. Ik meen, moet ik even al die aantekeningen doorbladeren die tamelijk volledig zijn en daarom uitgebreid. Er zijn 12 verschillende uitdrukkingen die in wezen niets anders betekenen dan eeuwig. Wij doen het beperkt met één woord. Maar in de grondtekst krijg je een heleboel verschillende uitdrukkingen waarin dat woord aion, eeuw, dan besloten ligt. Ik noem u uitdrukkingen als gewoon het woord eeuwig. Komt 71 keer voor. Maar je hebt ook andere uitdrukkingen die als je ze letterlijk zou vertalen, klinken ze als volgt. Van de eeuw of van een eeuw. Of van de eeuwen. Of voor de eeuwen. Of uit de eeuw. Of tot de eeuw. Of tot een eeuw. Of tot de dag van eeuw. Tot de eeuwige dag. Dag van eeuw, tot de eeuw van de eeuw, of tot de eeuwen, tot al de eeuwen, tot eeuwen van de eeuwen, tot eeuwen van eeuwen, en, dat is een hele lange, tot al de geslachten van de eeuw van de eeuwen. Heb je dat bijgehouden? Mooi, dan hoef ik dat niet te herhalen. En in het jargon van de vrienden van de alverzoening spreken ze dan niet over eeuwen, maar eeuwigheden? Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet wat het verschil is. Ik hou niet van lange woorden. Als korter kan, dan liever wel. Dus ik hou het maar bij eeuw in plaats van eeuwigheid. Dat verandert aan de betekenis toch niks. En voor de rest moet ik erop wijzen dat het woord eeuw, als het een tijdsaanduiding is, staat voor onbeperkte tijd. Maar, want we zijn heel gist vandaag, maar hoe kan het dan als het onbeperkt is en altijd voortdurend dat het ook nog in het meervoud staat? Kun je dan achter elkaar verschillende eeuwigheden hebben? Het antwoord is nee, dat kan niet. Maar de uitdrukking bestaat wel. Eeuwen, het woord eeuw in het meervoud. En ook tot in alle eeuwigheden. Hoeveel eeuwigheden zijn er dan? Enzovoort. En men zegt dan, zie je wel, het staat dus voor beperkte tijd, want anders kan het elkaar niet opvolgen. Dan zeg ik zo zonder meer, zonder enige kennis van zaken, zeg ik dan, nou, dat staat nog te bezien, je kan ze ook naast elkaar hebben. Een trein is lang, maar als je twee treinen hebt, kun je ze naast elkaar zetten, dan worden ze samen niks langer. Want we zijn gist. Dat wil zeggen, onze eigen argumenten houden niet eens meer stand dan. Maar als het tijd is, zal het toch achter elkaar moeten lopen. Dat weet ik niet. Dat kan ook naast elkaar, hoor. Ik doe het even uit de losse pols aan het begin van dit uur. Dat kan ook naast elkaar. Wij leren dat de ijzertijd... Van hoe laat tot hoe laat was dat? De ijzertijd opgevolgd wordt door de... bronstijd. Niet bronsttijd. Dat is...
Volgens mij kwam eerst brons,
het koper namelijk. Dat was zachter en makkelijker te bewerken. Dank u, broeder. Leuk, hè? Die volgen elkaar op, die perioden. Maar wanneer was dat? Aha, wanneer was dat? Dat is een vraag naar de tijd. Maar in werkelijkheid, ze bestonden naast elkaar. En terwijl ergens op aarde de ijzertijd, broeder, ijzertijd, al lang bestond, leefde men elders nog in de steentijd. Het stenen tijdperk, let op, tijdperk. Eeuw is niet perk, hè, dat weet u, hè. Maar vooruit. Hoe kan dat? Ja, omdat het afhankelijk is waar je de tijd aan het meten bent. En zo kunnen verschillende eeuwen wel degelijk naast elkaar bestaan. En als u dan vraagt, heb je daar een Bijbels voorbeeld van? Zeg ik nee, dat niet, maar dat hoeft ook niet. We hebben het over taal. Nu. Ligt niet noodzakelijk achtereenvolgens. En ook in de cultuur vind je verschillende tijden of eeuwen, want dan spreekt men over eeuwen, ook naast elkaar, omdat de termen betrekking hebben op andere omstandigheden. Of ze betrekking hebben bijvoorbeeld op de economie, of op de kunst, of weet je veel wat. Dat zijn andere begrippen. En die worden ingedeeld in perioden, ontwikkelingen en weet je veel wat. En waar het verschillende disciplines betreft, ligt het ook naast elkaar. Het zegt niks. En bovendien zijn er voorbeelden bekend van dat men van de ijzertijd terugging naar de bronstijd. Culturen donderen weer in elkaar. En bovendien, als je hier staat te meten, maar het volk dat je in het oog hebt en wat je aan het bestuderen bent, trekt weer verder. En er komt een ander volk voor in de plaats, zoals we uit de klassieke literatuur... Nou goed, laat maar zitten. En weet je wel, die volkeren verdwijnen naar hier en dan komt er vandaag weer een ander volk. Je leeft onder andere omstandigheden en inderdaad in een andere tijd. Voor wat betreft ijzertijd, bronstijd en hoe het allemaal maar heten mag. Het zegt niks. Eeuwen in meervoud kan, maar ze liggen niet noodzakelijk achter elkaar. Dat is één ding. En nou hadden we het over het zogenaamde numerieke meervoud. Ja, we maken het moeilijk vandaag, want we zijn aan het nadenken, toch? We zijn gis. Meervoud, jawel, maar meervoud is niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. 1 appel, 2 appels, 3 appelen, 4 appelen. 1 kind, 2 kinderen, 3 kinderen. 4 kinderen, weet je veel. Dit is rekenkundig meervoud, dat is leuk. Maar als u denkt dat een meervoud altijd duidt op een rekenkundig meervoud, dan hebt u het mis. Wij kennen in ieder geval nog de zogenaamde pluralis. Majestatis, pluralis, dat is meervoud, hè. En majestatis is, laten we zeggen, majesteit, dus in gewoon Nederlands... majesteits meervoud. Letterlijk, meervoud van verhevenheid. Want dat is wat majestatisch feitelijk betekent, hè? Verhevenheid. Ja, majesteit. Nee, majesteit. Ja, verhevene. Nee, verhevene. Dat is wat hoog betekent dat. Dus, meervoud van hoogheid, van verhevenheid. En omdat het zo groot, dan wel hoog, dan wel groots is... gebruikt men een meervoud. Heb je dat? Dat is een normaal taalkundig verschijnsel. En het is niet alleen van toepassing op iemand van koninklijke hoogheid die in het meervoud spreekt. Wij. Het was vroeger wij, Juliana. Beatrice kan ik zo moeilijk zeggen. Wij, Juliana. Prachtig. Omdat al die uitgang op A lijkt nog een beetje op een meervoud. Hè? Musea, podia, wij, Juliana. Nou ja.
Bij Bea.
Ja, laten we die dan houden. Bij Bea. Ja. Nou goed. Wij noemen dat meervoud, majesteits meervoud, maar ik zeg liever meervoud van verhevenheid, want het is niet alleen van toepassing op koninklijke hoogheden, om zo te zeggen. En om het nog veel moeilijker te maken, we kennen ook het tegenovergestelde, dan is het ook meervoud. Wij noemen dat pluralis modestiae. En modest wil zeggen... Bescheiden. Dat noemen wij in de volksmond bescheidenheidsmeervoud. Dat is om bescheiden te zijn. Dan zeg je niet ik, maar dan zeg je wij. Om niet de nadruk te leggen op ik. Om het wat te veralgemeniseren. En wij kennen het dan ook onder de naam pluralis auctoris. Leuk, ik heb het allemaal netjes voor je opgezocht en opgeschreven. Pluralis auctoris. En auctoris wil zeggen van een schrijver, van een auteur. Auteursmeervoud. Want niet elke keer zeggen ik. Dan wordt het wij. Wij zijn van mening, enzovoorts. Wie zijn die wij? En het gek is, dat kan dus de majesteit zijn die het zo zegt. Dan is het... majesteitsmeervoud, maar het kan ook een volstrekt onbetekenend iemand zijn en die ook benadrukken wil dat hij onbetekenend is en dan gebruikt hij het ook. Dus dan krijg je tegenover majesteitsmeervoud, krijg je nederigheidsmeervoud, om zo te zeggen. Dat kan. Dan hebben we nog het pluralis tantum. Die gaat als volgt. 1 hurk, 2 hurken. Wat is een hurk? 1 klad, 2 kladden. Ze grijpen je bij je kladden, ze grijpen je nooit bij je klad. Toch? En je zit nooit op 1 hurk. Toch? En wat dacht u van onkosten? Je hebt het nooit over je onkost. 1 onkost, 2 onkosten. Drinkt u tot u door, dan heb je ook nog personalia. Wat is het enkelvoud van personalia? Mijn personalium. Of zoiets. Dat bestaat helemaal niet. Wat ik nu aanhaal zijn woorden die alleen maar in het meervoud bestaan. En ze hebben niks met een rekenkundig meervoud te maken. Ze zijn niet meervoud majestatisch. Niet een andere vorm van meervoud. Het woord bestaat alleen maar in het meervoud. De mazelen. Heb je wel eens één mazel? Ja. Ik had die trouwens anagram ervan. Ik had hier staan zemelen. He? Een bord vol zemelen. En als er wat afvalt, laat een zemeltje vallen. Dat bestaat niet. En om een of andere reden schijnt men ook niet een hersen te hebben, maar hersenen. Ik veronderstel dat dat misschien toch majesteitsmeervoud is, maar wel. 1 hersen, 2 hersenen. Nou, verzint u ze maar. Dat wil zeggen, het woord staat in het meervoud, maar daarom is het nog geen meervoud. Ja, het is wel een meervoud, maar niet rekenkundig, alleen taalkundig. Hebben jullie die? Zal ik er nog eens een noemen? Wat denkt u van Elohim? Dat mag je niet aankomen hoor, want men heeft aan het woord allerlei theorieën gehangen. Elohim, in het Hebreeuws. Laat ons. Want Elohim, God zeide, God is Elohim. Dat is een meervoud. En hij zegt, laat ons. Hoeveel goden zijn er? Dat is iemand 3. Kom. Dan moet je toch nog wel wat anders bedenken. En dan nog volhouden dat je monotheïstisch bent. Dan heb je toch een groot probleem, hoor, jongens. En meisjes. Hè? Zo werkt het namelijk niet. En dus, plurale standum, daar heb ik geen Nederlandse term voor. Het woord bestaat alleen maar in het meervoud, maar het zegt niks over een aantal. En dan heb je nog, die is nu van toepassing op het begrip eeuwen, pluralis extensionis. Extensionis, extensie, extensionis, uitgestrektheid, meervoud van uitgestrektheid heet dat. Plechtiger, extensief meervoud in het Nederlands, maar de normale uitdrukking is meervoud van uitgestrektheid. En dat is bijvoorbeeld dit woord eeuwen. Ik ken er wel een nog trouwens, uit de Bijbel. De wateren die gij gezien hebt, uit Openbaring 17. De wateren die gij gezien hebt, hoeveel wateren zag hij? Hij zag water. Waarom staat er dan wateren? Dat valt ons niet op, want we zijn eraan gewend. Waarom is het meervoud? Vanwege de uitgestrektheid. Maar begrijpt u dat we nou bij uitgestrektheid terecht zijn bij het woord eeuw dat we zojuist besproken hebben? Ik heb er nog een uit een lied. Hoger dan de blauwe
luchten.
Hoeveel luchten zijn er dan? Is meerval van uitgestrektheid. Dat is hem. En het is wel leuk dat we net al hadden over de eeuwig blauwe lucht. Met een citaat uit Van Dalen's Groot Woordenboek. Ik bedoel, via dit meervoud van uitgestrektheid kom je automatisch terecht bij het begrip eeuw. Omdat het meervoud van uitgestrektheid wil zeggen, ja, één, als je het maar één noemt, dan heb je niet goed in gedachten waar het over gaat. Het strekt zich heel onbeperkt eigenlijk. En dan gebruik je het onbepaalde meervoud. Hoeveel zijn er? Ja, dat dondert niet hoeveel er zijn. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat niet over een aantal. Hebben we die nog? Nee, dat woord donderen heb ik van Godfried Bomans. En die sprak heel plechtig Nederlands. En die gebruikte het ook. Dus sindsdien doe ik het ook wel eens. Hè? Ik vind het een mooie, sterke uitdrukking. Ja. Het maakt namelijk helemaal niet uit. Want het gaat niet om een hoeveelheid. Het gaat om één ding, maar het is heel uitgestrekt. En dat is precies wat het woord eeuw ook zegt. En daarom ligt het super voor de hand dat het woord eeuw gebruikt wordt waar het maar even zou kunnen, bij wijze van spreken, in het meervoud. Niet omdat er meerdere eeuwen zijn, maar omdat een eeuw zo uitgestrekt is. In tijd eventueel, meestal trouwens, maar soms ook gewoon uitgestrektheid, eeuwig blauwe luchten. Enzovoort, eeuwig gele korenvelden, de eeuwige sigaret tussen zijn lippen en wat er maar meer stond in Van Dalen's Groot Woordenboek. En zo wordt het woord ook gebruikt. Het is trouwens niet zo moeilijk om, als je echt al die 12 uitdrukkingen die ik even gauw geciteerd heb, als je ze echt zou opzoeken in de Bijbel en je zou de schriftplaatsen vergelijken, dan zou je zien uit de context dat ze dezelfde betekenis hebben. Althans, van velen kun je dat zo zonder meer aantonen. Want waar in het ene schriftgedeelte dan de ene uitdrukking staat, staat in het andere schriftgedeelte in hetzelfde verband en ter aanleiding van hetzelfde de andere uitdrukking. En soms staat er maar gewoon eeuwig, en soms staat er tot in de eeuw der eeuwen, of tot in de eeuwen der eeuwen, of tot in alle eeuwen, vertaald met eeuwigheden dan, vooruit maar, om het woord ook nog maar verder op te rekken. Het is gewoon met grote nadruk onbeperkt. En hoe meer woorden ervoor staan, hoe langer de uitdrukking wordt, hoe meer klemtoon erop komt te liggen. Want dat is ook zoiets wat van belang is bij het bestuderen van de Bijbel in het algemeen. Niet in verband met het onderwerp zozeer, maar in het algemeen. Is dat wij hebben in onze moderne tijd eigenlijk geen middelen meer om woorden te beklemtonen. Dat wil zeggen, bij het spreken lukt dat nog. Je kan je stem verheffen, je kan schreeuwen, je kan op hoge toon. Je kan niet zo hoog, maar je kan een hoogtoon, kun je iets zeggen en dan krijgt het een klemtoon. Je kunt de melodie, het zingen van je zin veranderen, dat is er ook voor. Want juist door de melodie krijgen woorden betekenis. Hè? Het is mooi weer. Dan is het mooi weer. Hè? Nou, het is mooi weer. Mooi weer. Dan is het niet mooi. Hè? Enzovoort. Hè? Ja, daar ben je mooi klaar mee. Dat betekent dat je niet klaar bent. En niemand zegt... Daar ben je mooi klaar mee. Je zegt heel wat anders dan je eigenlijk zegt. Maar je doet het door de melodie. En mijn kat verstaat me aan de hand van de melodie. Die zegt van de woorden niet. Waar ben je toch een scheelse kreet, zeg ik dan tegen het beest. En dan begint hij te spinnen. Ja. Ja, echt wel. En mijn vader maakte er een sport van. Die zei tegen zijn hond. Hond. En dan kroop het beest onder de canapé. Echt wel. Plat op zijn buik kroop hij eronder. Weg. Alleen door de toon waarop hij het zei. Het woord zelf betekent niks. Maar zo is het, hè. Maar hoe beklemtoon je nou iets als je het schrijft? Nou ja, dan gaan we met een viltstift zitten werken. Strepen eronder. Vet drukken. Schuine lettertjes gebruiken. Weet je veel wat. Want we zijn die technieken kwijtgeraakt. Maar als je het woord eeuwig wil benadrukken. Wat doe je dan?
Twee keren.
Nou, het is een bijvoegend naamwoord of een bijwoord. Die maak je sowieso sterk door een zelfstandig naamwoord van te maken. Dat heet een gesubstantieerd adjectivum.
Oké.
Ja, nou, dat is zo. Ja, ik verzin het niet. Daarom zeg ik het zo, hè. Dat is mijn taal ook niet. Maar vooruit, hè. Gesubstantieerd adjectief. Een zelfstandig geworden bijvoegend naamwoord. Een bijvoegend naamwoord is dat voor zichzelf is begonnen. Ja, nou goed. Zo doe je dat. He? Het heet de beloofde geest, maar bij gelegenheid staat er de geest der belofte. En is bijvoeglijk namelijk beloofd, is veranderd in een zelfstandig namelijk. Zo beklemtoon je dat. En als je eeuwig wil beklemtonen, zeg je tot in alle eeuw. Nog sterker, tot in alle eeuwen. Tot in de eeuw der eeuwen. Tot in eeuwen van eeuwen. Want eeuwig is heel lang. Vooral het laatste stukje, ja. Nou ja, goed, hebben jullie dat? Zo werkt dat gewoon. En dat is taal, dat is gewoon taal. Niet onze platvloerse omgangstaal, dat weet ik wel. Maar daarom moet je die dingen leren eigenlijk. Nou ja, je hoeft het allemaal niet uit je hoofd te kennen, maar je moet het wel leren herkennen. En daar gaat het maar om, hè. Koninkrijk der hemelen. Hoeveel hemelen zijn er dan? Op grond in die uitdrukking. 1. Waarom dan meervoud? Want het koninkrijk komt niet uit de hemelen van de sterren of uit de hemelen van de vogelen des hemels. Hoeveel hemelen zijn er dan? Het is gewoon maar één hemel, de hemel der hemelen. En wat drukt het uit? De onmeetbaarheid van die hemel. Dat is het. En de eeuwigheid daarvan trouwens ook. Want de hemel der hemelen is de hemel die van ouds is. Die is van eeuw, van alle eeuw, in verband met het verleden. Dat is voor ons niet te meten, dat wordt niet geteld. En dan komt zo'n woord in het meervoud. En natuurlijk ken ik dat systeem wat bijvoorbeeld in Nederland bekend geworden is via boeken van Mierlo. Dat was ook een vriend van de Alverzoening, om zo te zeggen. Dat was een Belg trouwens, van Mierlo. Schreef trouwens ook onder bijnamen, onder pseudoniemen. Iets wat... waar hij alle reden toe had, maar dat zal ik je ook maar niet uitleggen. Ja, dat vind ik een vals systeem, hoor. Onder pseudoniemen werken, in dit verband in elk geval. Maar goed, die had een heel systeem over dat de heilsgeschiedenis daarin zijn te onderscheiden. 5 verschillende eeuwen. Dat heb ik als jonge man zeer interessant gevonden, want systematiek, dat is het eerste wat je nodig hebt. Schema's, kaders. Als je begint met studeren, wil je dat hebben. Dan kun je later de dingen inpassen. 7 bedelingen weten we, dat is heel mooi, dat is de geneenweg. 5 eeuwen, en wat is dat dan? Dat ben ik toen gaan lezen en toen dacht ik, ja jongens, je kan mij nog weer wijs maken, maar het klopt niet. Er zijn niet 5 eeuwen. Hoe men dat beredeneert? Nou, je heeft het over de eeuw uit de dagen van Noach. Of men heeft het over Prediker, die het heeft over de eeuwen die hiervoor geweest zijn. Dan moeten er voor de dagen van Prediker, moeten er dus nog minstens 2 eeuwen geweest zijn. Volgens anderen eigenlijk 3, omdat het woord eeuwen niet in een dualis staat, maar een algemene pluralis. dan moet het er meer dan twee zijn daarvoor en dan gaat men rekenen. En de toekomende eeuw zijn er ook minstens twee, want de Bijbel spreekt over toekomende eeuwen. En zo kom je al gauw aan vijf eeuwen, een mooi systeem. Maar er klopt geen bal van. Eenvoudig omdat men het woord in het meervoud opvat als een rekenkundig meervoud. Als ik mijn Bijbel lees en bestudeer, en nou ja, ik doe dat met alle eer en geweten, en als het in strijd is met de traditie, dan is het maar in strijd met de traditie, daar lig ik niet wakker van. Ik heb al wel zorgen van, maar ik lig er niet wakker van hoor. Echt niet. En het zal me ook niet tegenhouden om die dingen in het openbaar te zeggen, maar als ik mijn Bijbel lees, dan kom ik tot twee eeuwen. Ik kan er niet meer van maken.
Tegenwoordig eeuw en de komende.
En zoals gezegd, ze bestaan nog naast elkaar ook. Ja, precies. De tegenwoordige eeuw heet trouwens ook de tegenwoordige boze eeuw. En wat is er met die eeuw? Hoe moet je de eeuw karakteriseren? Wat is kenmerkend voor die eeuw? Dat de Satan regeert. Daarom heet hij ook de boze eeuw. Iets sterker, de eeuw van de boze. En daarom zal de boze, de tegenwoordige boze eeuw beëindigd worden. En hoe lang regeert Satan al?
60 jaar.
Heel lang. Dus je kan ook wel spreken over voorgaande of tegenwoordige eeuwen. En over voorgaande eeuwen wordt gesproken in Prediker. En die zegt, er is niks nieuws onder de zon. Wat nu is, is in voorgaande eeuwen al geweest. Wat was het dan vroeger? Motorfietsen, helikopters, computers. Want dan grijpen we altijd meteen naar de techniek. Nee, die opstand tegen God. Die mens die altijd met bezig is om het werk Gods uit te vinden. Of eventueel zelfs tegen te spreken. Dat is het boek Prediker. En in dat verband staat het ook. Hij zegt, het is altijd, hoe lang het ook is, maar het is ook verdorie altijd zo geweest. Ze zijn er altijd mee bezig. En elke generatie denkt weer dat hij het beter weet en dat hij het beter weet dan God zelf. Dat is wat er staat. En wil wat toevoegen aan het werk Gods. De strekking van Prediker is, dat kan niet. Men zou gewoon naar God luisteren en zich op de hoogte stellen van wat hij bekend maakt. We zijn wel ongeveer al in hoofdstuk 12 inmiddels. Waar de clou gewoon in een paar woorden en zinnen gezegd wordt. Maar zo is het nou eenmaal. Er is maar één eeuw, dat is de eeuw die tot vandaag voortduurt en die heet dan ook de tegenwoordige boze eeuw. Die zal beëindigd worden, want de oogst bijvoorbeeld is de voleinding der eeuw. Ik zoek geen schriftplaats op, maar ik ken het ja, de oogst is de voleinding der eeuw. Matthäus 13, gelijkenis van het onkruid. Maar bij andere gelegenheid staat er al zo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. Zal het wezen in de voleinding der eeuwen? Het gaat over één ding, al zo zal het zijn in de voleinding der eeuwen. Hoe verschillend zijn die eeuwen? Ze zijn niet verschillend, het gaat er ook maar over rekenkundig één. Maar omdat ze al zo lang duren, omdat die al zo lang duurt, wordt een meervoud gebruikt. That's it. En aan de andere kant spreekt de Bijbel over de toekomende eeuw die wij zouden beërven immers. In verband met toekomende goederen. Uit de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. En dat is er ook maar één, dat kan niet missen. Hoewel volgens de Alverzoenen, cent twee, want ze moeten nog het Alverzoenen ooit een keer. Maar de tegenwoordige boze eeuw kenmerkt zich door de heerschappij van Satan. De toekomende eeuw kenmerkt zich door, ik maak het verhaal zelf af, en kleur de plaatjes. De toekomende eeuw kenmerkt zich door? Door de heerschappij van Christus. Geef mij de gelegenheid nog wat te zeggen over het woord eeuw, want het woord eeuw wordt ook gebruikt ter aanduiding van het heersende beginsel. Ik hoop dat u een beetje abstract kunt denken. Van het heersende beginsel gedurende een bepaalde tijd of in een bepaald gebied. Het kan dus weer tijd zijn, het kan dus weer ruimte zijn. Het woord eeuw. De ijzereeuw wordt gekenmerkt, ijzertijd wordt gekenmerkt door ijzer. Dus ijzer is de eeuw. En het gebied waarin dat ijzer die functie heeft, heet dan ook ijzereeuw. Vandaar dat het woord eeuw ook gemakkelijk vertaald wordt met wereld. Ook in klassiek Hebreeuws en Grieks en ook in het Nederlands. Omdat het dan op ruimte slaat. En volgens de gnostiek, en die gnostieken zaten er niet altijd naast. Volgens de gnostiek, het woord eeuw wordt gebruikt ter aanduiding van de vorst gedurende een eeuw. Dat wil zeggen, wordt hetzelfde woord op een iets hoger niveau toegepast, maar blijft dezelfde betekenis houden. Dat kom je de Bijbel ook tegen, bijvoorbeeld in Efeze 2. Dat is een leuke tekst voor de vertalers geweest. Ze moesten onderscheid maken tussen eeuw en wereld. Dat onderscheid bestaat lang niet altijd, maar nu moesten ze het maken, want de twee woorden stonden in één vers. En er werd gesproken over de eeuw deze wereld. In de zin van de eeuw, namelijk deze wereld. En de verklaring daarvoor is dat daar het woord eeuw gebruikt wordt voor de God deze wereld. Die trouwens ook genoemd wordt de God deze eeuw. Maar God deze eeuw kan ook kan gelezen worden als God van deze eeuw, maar kan ook gelezen worden als de God namelijk deze eeuw. Hebben we dan nog de God deze eeuw? De God namelijk deze eeuw. Degene die deze eeuw regeert, die heet namelijk ook eeuw. Dan zegt hij, ja, maar dan heb je het woord op twee verschillende dingen toegepast. Nee, dan weet ik nog een mooie, heb ik nog een mooie voor u. Muziek. Muziek, wat is dat? Als iemand achter de muziek aan is, waar is hij dan achteraan? Achter de fanfare, broeder, als het een fanfareorkest is. Maar het hangt van de houtblazers af, hè? Maar goed, ja. En als de suite is, hangt het van de schuifdeuren af. Ja, dat is waar, ja. Maar goed, doet het nou niet achter de muziek aan, dan is het orkest. Hè? Is de muziek er al, wordt soms geroepen. Dan steek ik mijn hand soms op, want dan bedoelen ze, is het orkest er al? Is de muziek, dan bedoelen ze het orkest. Maar dan ben je weer muzikant onder elkaar. Dan komt er een die zegt, waar is de muziek? Dan sta je daar als orkest en dan, waar is de muziek? En wat bedoelen ze dan? Het papiertje met de noten erop. Ja, met de bladmuziek. Heet dat weer de muziek? Enzovoorts. Begrijp je wel? Dat kan allemaal. Dat is taal. Dus je moet onder dat woord moet je een hele rij hebben. En uiteindelijk is muziek natuurlijk dat wat klinkt. Hè? Dat wat je horen kunt. Daar gaat het uiteindelijk al. Die hebben we nog niet eens genoemd. Hè? Enzovoort. En als je een muziekwinkel hebt, dan verkopen ze vermoedelijk muziekinstrumenten. Dat heet toch een muziekladen, dacht ik. Een muziekwinkel, toch? Hè? Ja. Nou, enzovoort. Ik bedoel, dat kan toch met gemak. Er is wel verband tussen die dingen, maar uit zinsverband en uit omstandigheden moet blijken wat men nou wat exacter onder dat woord verstaat. En zo is het maar net. Zie? En de eeuw deze wereld is gewoon de duivel. Dat is ook de God deze eeuw, maar hij is deze eeuw. En zo kun je ook spreken over de toekomende eeuw. En daarvan kun je zeggen, dat is de tijd waarin Christus regeert, maar je kunt ook gewoon zeggen, dat is Christus. Hij is de toekomende eeuw, de toekomende aion. Dat geldt in ieder geval in het Grieks. In welke mate het in het Hebreeuws geldt, dat weet ik niet. Maar wat u misschien moet noteren, is de uitdrukkingen over eeuwen. Ik zal er eerst een paar voorlezen gewoon even, hè. Wat dacht u van voleinding der eeuwen? Maar er zou er maar één voleindigd worden, hoor. Voleinding der eeuwen uit Hebreeën 9 vers 26 is dat. Dan heb je de tegenwoordige eeuw, maar het is vertaald met wereld. In Titus 2, nee, ik geef geen complete lijst, want het zijn er een stuk of 30, 40. Ik doe het maar bij wijze van voorbeeld. Iemand heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen, ook vertaald met wereld. Maar het staat eeuw. 2 Timotheus 4 vers 10 heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dan bestaat hij nog, hè? Toch? Eeuw deze wereld heb ik al genoemd, uit Efeze 2 vers 2. Galaten 1 vers 4 moet u ook kennen, de tegenwoordige boze eeuw. En de uitdrukking God deze eeuw was uit 2 Korinthe 4 vers 4, dat is gewoon de duivel. Net als de eeuw deze wereld uit Efeze 2. In 1 Korinthe 10 vers 11 staat dat op ons de einden der eeuwen gekomen zijn. Zijn beschreven tot voorbeeld van ons. Bijbelse geschiedenis is geschreven tot voorbeeld van ons. Over wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Ik denk dat het betekent het einde der eeuw. Maar het staat in meervoud vanwege eeuwen. En dan heet het dus einden der eeuwen. Dat is taalkundig en grammaticaal volkomen juist. Zodat de enige vraag is waarom staat het woord eeuwen in meervoud. En dat is omdat die tegenwoordige boze eeuw al zo lang duurt. Maar wij leven aan of in het einde daarvan. Daar is een goede reden voor, maar dan kom ik weer bij een belangrijke waarheid. Die goede reden dat wij leven in het einde der eeuw, ik zeg hem nu met opzet in het enkelvoud, omdat het toch hetzelfde is. De reden dat wij in het einde der eeuw leven is gelegen in het feit dat de toekomende eeuw, reeds 2000 jaar geleden inmiddels, is aangebroken. Bij de troonsbestijging van de toekomende eeuw, namelijk die van Christus. En toen bestonden ze naast elkaar. Dat wil zeggen, terwijl de tegenwoordige eeuw nog voortduurt. Of moet ik zeggen, terwijl de tegenwoordige eeuwen nog voortduren. Zijn de toekomende eeuwen al begonnen. En in dat verband zou ik misschien die tekst moeten citeren uit Efeze 2 vers 6. God heeft de gemeente geroepen. Tot een betoning van zijn genade in de toekomende eeuwen. Toch? Maar dat is niet in de toekomst. Dat is al lang begonnen. We leven daar al in. Zie? Nou ja, dan heb je mensen die wijs zijn in deze eeuw. Je hebt oversten deze eeuw. Dat is in 1 Korinthe allemaal. Wie het eerst komt, straks krijgt mijn aantekeningen mee. Daarom zit Dries vooraan, hè? Die wist dat wel.
Ja, dat is wel.
En dan heb je nog wijsheid niet deze eeuw en onderzoeker deze eeuw. En deze eeuw niet gelijkvormig worden en zonen deze eeuw en zorgvuldigheden deze eeuw. En de voleinding der eeuw, dan zit ik inderdaad in Matthäus, met name Matthäus 13 ook. De uitdrukking komt vaak voor. Maar in Hebreeën 9 heet het voleinding der eeuwen. Nou ja, enzovoorts. Maar er zijn nogal wat uitdrukkingen. Je hebt trouwens ook nog de koning der eeuwen. Want de koning zelf is ook een eeuw namelijk, heb ik u net uitgelegd. Hè? De koning der eeuwen, 1 Timotheüs 1, vers 17. Dus Christus uiteraard. Dan heb je nog eer de eeuwen waren. En weet je veel wat. Maar goed. En overigens, die einden der eeuwen uit 1 Korinthe 10, daarvan zei ik, nou ja, mij lijkt het dat het gaat om het einde van de eeuw enkelvoud, maar staat in meervoud zoals gebruikelijk. Het kan ook nog betekenen dat wij leven in het eind van de tegenwoordige boze eeuw en in het begin van de toekomende eeuw. Dan zijn de eindjes aan elkaar geknoopt en over elkaar heen gelegd, maar ik denk niet dat dat correct ik denk niet dat het correct taalgebruik, klassiek taalgebruik is. Om het begin van iets ook een eind te noemen. Wij noemen dat de uiteinden aan beide kanten, maar geloof niet dat dat correct is. Dus het laat het er maar bij. Maar ik laat u zien. Matthäus 12, vers 32. Was de bedoeling? Matthäus 12, vers 32. Zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Want de Zoon des Mensen, dat slaat op de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Zo wie tegen de Zoon des Mensen zal gesproken hebben, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, dat is de opgewekte Christus. Sindsdien, het zal hem niet vergeven worden, als u Christus afwijst, zal het niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En ik ben van mening, ik voel dat op mijn literaire klompen aan, zei Terlinde, maar die had het over iets anders. Nee, het is een zwakte bot wat ik nu doe. Maar je zal toch moeten begrijpen dat hier staat, het zal niet vergeven worden, nooit niet. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Maar de Alverzoener maakt ervan niet in deze eeuw, de toekomende ook niet, maar die daarna wel. Ik vind het ondeugend. Ik vind het een leuk woord. Ik vind het ondeugend. Hè? Nee, dat staat er bovendien niet. En dat zijn argumenten die gebruik ik niet eens. Schriftplaatsen lezen waar het dan toch niet staat. Hè? En hoe vaak je het dan eigenlijk zou moeten invullen. Toch? Nee, het zal niet vergeven worden. En bovendien concludeer ik uit het vers dat er dus inderdaad maar twee eeuwen zijn. En het wordt nergens tegengesproken. De tegenwoordige en de toekomende. Want als er meer dan één is, moeten ze benoemd worden. Aan het meervoud van het zelfstandig naamwoord heb je niet genoeg om te weten dat het een numeriek meervoud is. Dan moeten ze benoemd worden. En je krijgt alleen maar benoemd de tegenwoordige eeuw en de toekomende. Zie je? En eeuw betekent niet beperkt, maar betekent onbeperkt. Per definitie. Betekent niet eens tijd, betekent onbeperkt. En dat het tijd is, wordt geïmpliceerd. Dat wil zeggen, dat blijkt uit het verband hier. Dan hebben we ook Marcus 10, vers 30. Waarmee ik schriftplaatsen noem. Waar deze eeuw en de toekomende, want er zijn er maar twee, samen genoemd worden. Marcus 10, vers 30. Of hij ontvangt honderdvoud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. De verklaring van de Alverzoeners is, dat is een beperkte eeuw, die houdt weer een keer op en men krijgt het leven dat daarbij hoort. Het leven van die eeuw, eeuwig leven namelijk, het leven van die beperkte tijd. En dat is een tamelijk idiote constructie, moet ik u zeggen, maar men heeft het nodig, omdat men beweert dat men in diezelfde eeuw als ongelovige weliswaar in het oordeel is, in de dood is, in het verderf is, in het vuur, waar men schijnbaar gelouterd wordt, enzovoorts. En als diezelfde eeuw dan voorbij is, diezelfde toekomende eeuw voorbij is, dan wordt men alsnog behouden. En daar had men die eeuw voor nodig. Heb je dat nog? Ik kon het zo gauw niet volgen. Zet de cd maar een paar trekjes terug. Ja, dat meen ik. Serieus, ik zeg het wel snel, maar moeilijker is hij niet. In de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dat is onvergankelijk leven uiteraard. Maar goed, datzelfde vind je ook in Lucas 18 vers 30. In de toekomende eeuw, eerst nu en dan in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat is Lucas 18 vers 30, maar ik blader naar Lucas 20... Vers 34. Jezus antwoordende zeiden tot hen, de kinderen deze eeuw, zonen staat er eigenlijk, de zonen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven, dan heb je deze eeuw en die eeuw. Die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en... In de zin van namelijk, want het zijn niet twee dingen, dat kan namelijk niet, want je kan die eeuw niet verwerven zonder de opstanding der doden. En dus, maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden, want ze kunnen niet meer sterven. Zij kunnen niet meer sterven. Hoe beperkt is dat eeuwige leven dan wat bij die toekomende eeuw hoort? Zij kunnen niet meer sterven. Ze kunnen dat eeuwige leven dus per definitie niet kwijtraken. He? Maar dat wist u, want dat is Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En als je daarvoor verderf loutering, want het gaat over de poel des vuurs uiteindelijk toch? Oordeel, eeuwig oordeel. Als je daar loutering voor invoert, krijg je helemaal onzin. Opdat een ieder die gelooft niet gelouterd worden, maar eeuwig leven hebben. Je hebt een boel op te lossen hoor, als je die leer van alverzoening overeind wil houden. Gaat je niet lukken. Echt niet. Nou goed. Dat lijkt me ook wel duidelijk. Voor de rest buiten de orde. Dan hebben we Efeze 1 vers 21. Over tegenwoordige tijd, dan wel eeuw en in ieder geval toekomende eeuw. Efeze 1 vers 20. Vers 20, zeg. Vers 21. Waar gesproken wordt over de werking der sterkte van Gods macht die hij gewerkt, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden, van tussen de doden uit, als hij hem uit de doden, van tussen de doden uit, heeft opgewekt en heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel, onder verwijzing naar Psalm 110 vers 1 uiteraard, ver boven, dat is al gebeurd dus hè, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Hij moet als koning heersen tot dat. Ja, op dat. En het is al gebeurd. Op de laatste vijand na, maar die is ook al overwonnen. Ze zijn er alleen nog. Maar de laatste vijand zal niet overwonnen worden. Die is al overwonnen. Hij zal teniet gedaan worden. Verdwijnen, zodat hij niet meer werkt in de toekomst. Want aan Christus is alles al onderworpen. Staat hier ook, maar er staat achter. Niet alleen in deze aion wereld. Want Christus staat ook aan het hoofd van deze oude schepping. Stond hij dat dan niet? Nou ja, dan komen we weer in zo'n omstreden onderwerp terecht. Er zijn er nogal wat. Nee, in ieder geval, om het kort te houden, toen hij op aarde was als mens, niet. Toen had zelfs Pilatus macht over hem, staat er. Nou, zei hij zelf. Hij zei, gij zoudt geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven waren. Toch? Maar in zijn opstanding staat hier, zijn hem alle dingen onderworpen, omdat hij nou eenmaal de eerstgeborene, de eersteling was, degene die ontslapen zijn. En dus alles is aan hem onderworpen. In deze eeuw, dat is dus impliciet ook de oude wereld, schepping. Het is ook deze kosmos dus, hè. Dat staat er niet, er staat aion, maar het zit aan elkaar vast natuurlijk. Deze tegenwoordige boze eeuw. Maar ook in de toekomende enkelvoud. Als je dus zou willen beweren dat ooit nog een keer een eind komt aan het koningschap van Christus, dan heb ik er nog één voor u. Het heet eeuwig, immers een eeuwig koninkrijk en eeuwig is een bepaalde, dus beperkte tijd. Dus komt er een eind aan zijn koninkrijk. En bovendien zeg je dan, nou, er staat in Efeze 1, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, maar daarna moet het wel afgelopen wezen. Toch? Want dan komt er weer een andere eeuw. En als in deze toekomende eeuw Christus regeert, dan komt er een andere eeuw blijkbaar. Om, wat is er anders aan? Dat Christus niet regeert. Heb je dan bewezen? Je hebt het niet bewezen, je hebt domme praat verkocht. Hè? Ja, zeker. Je moet de juiste conclusie trekken, er is maar één toekomende eeuw. Ondanks dat het woord in het meervoud staat in bepaalde gelegenheden. Nou goed, dan heb ik in ditzelfde verband tegenwoordig en toekomende eeuw tot slot ook nog. Nee, heb u Efeze nog liggen? Efeze 2, daar staat hij in vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar u denkt toch niet dat er staat dat hij dat in deze tijd niet doet? In de bedeling der genade, notabene, waarin genade op de troon zit en heerst. Hè? Die toekomende eeuwen zijn al begonnen. Nou, maar ik ging onderweg naar 1 Timotheus 6. Beveel de rijken. En u weet wat een rijk is?
Iemand met geld.
U weet wat een rijk is. Het is een heiden, ja, rijk de gooier. Ja. Het is een heidens wereldrijk. Heidensrijk. Heidenrijk. Nee, rijk kan van alles betekenen. Het hangt er vanaf in welke zin het staat. Toch, hè? Dat kan ook een koninkrijk zijn, ja. Dan is het wat anders. 1 Timotheus 6. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw. Dat had ook kosmos kunnen staan, zou niks mee veranderd zijn eigenlijk. Maar er staat eeuw, in deze eeuw van voorbijgaande aard, want dat is de hoe zeg je dat, de suggestie. Het is maar tijdelijk, want de rijkdom van deze rijken uit 1 Timotheus 6 vers 17 is van voorbijgaande aard. Is ongestadig, dan blijft het niet staan. Athene, dat is ongestadig. Dan wil het niet staan blijven, precies. Beveel de rijken in deze tegenwoordige aion. Het is prachtig taal, hè? Meteen aangeven, rijkdom gaat voorbij. Want het is deze tegenwoordige aion, die gaat voorbij. Dat zij niet hoogmoedig zijn, die rijken. En dus hun hoop stellen op hun rijkdom, die ongestadig is, die blijft niet bestaan. Zij zouden hun hoop stellen op de levende, de actieve, de handelende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Daar zouden ze hun hoop op stellen. En wat de rijken verder zouden doen, dat zij weldadig zijn, dat wil zeggen goeddadig. Dat zij rijk zouden worden in goede werken. En als je rijk bent in materieel opzicht, dan is het wat makkelijker om rijk te zijn in goede werken. Ja. Dat zij gaarne mededelende zijn, dat zijn die goede werken, en gemeenzaam. Dat is hetzelfde. Deel uitmaken van de gemeenschap. Dat is men gemeenzaam. Leggende zichzelf weg. Maar die uitdrukking kent u uit de Statenvertaling. Tot een schat weggelegd. Dat sparen. Iets wegleggen. Dan gaat het weer over appeltjes en dorst. Maar het heeft met appeltjes en dorst niks te maken. Weet u wel. Leggende zichzelf weg tot een schat. Door wat weg te geven. Spaart men, staat er. En wat men weglegt, wat men spaart, is een goed fundament tegen, of tot, of naar kan ook nog, het toekomende, maar het woordje het is een misverstand. Als je tenminste tot zover de gedachtegang gevolgd hebt. Het is de meest neutrale vertaling die je kunt geven, maar taaltechnisch klopt die nu niet. Want het had moeten zijn natuurlijk de toekomende. En daar heb je weer een bijvoeglijk naamwoord dat ook een beetje voor zichzelf begonnen is. Maar het zelfstandig naamwoord had moeten zijn eeuw. De toekomende eeuw. Men is rijk in deze tegenwoordige eeuw. En men kan zijn bezittingen in deze tegenwoordige eeuw wegleggen, sparen, om het rendement daarvan te ontvangen in de toekomende eeuw. Iemand zei, je kan uit deze wereld niks meenemen. Dan zeg ik, nou, dat hangt nog. Hè? Ik heb trouwens iemand gekend die zei, je kinderen kun je meenemen. Nee, het vervolg was, je moest er dan wel wat voor doen, op zijn minst. En dan kon het. Hij gaf geen garantie, zei hij. Maar dat even tezijde. Maar het is wel degelijk zo dat de werken die wij in het vlees doen, loon met zich meebrengen in de toekomst, in de toekomende eeuw. Wij sparen in deze eeuw voor de toekomende. Komt aan de andere kant te liggen. Om zo te zeggen. En ook hier vind je dus maar twee eeuwen. tegenover elkaar en benoemd. Ik heb geen Bijbelvers kunnen vinden, waar ook, met geen mogelijkheid, waarin meer dan twee benoemde eeuwen naast elkaar gezet worden. Of met elkaar vergeleken worden. Ook niet op afstand, zal ik maar zeggen. Ik heb maar twee benoemde eeuwen. Dat is de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de tegenwoordige is boos. En de toekomende eeuw is die van de Christus en is begonnen bij de opstanding van Christus. En de tegenwoordige boze eeuw wordt officieel beëindigd bij de aanvang van de 1000 jaren. Officieel. En de facto wordt de tegenwoordige boze eeuw beëindigd op de jongste dag. Als de Satan zelf ook geworpen wordt in de poel des vuurs. En er valt weinig aan te louteren, te vagen. Is de Rooms-Katholieke term, hè? Vagen. Ons woord vegen. Vagen, en vandaar het vage vuur. Ja. Maar zo'n ding bestaat nou eenmaal niet. En wat de toekomende eeuw betreft, los daarvan hebben we inderdaad Efeze 2 vers 7, maar die heb ik onderweg laten zien, betonen in de toekomende eeuwen. En we hebben ook nog Hebreeën 6 vers 5... los van enige andere eeuw, de krachten der toekomende eeuw. En daar staat het weer in het enkelvoud. Dat degene die de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben enzovoort. En daaruit blijkt weer dat de toekomende eeuw begonnen is dus. Hè? Wat was het? Hebreeën 6 vers 5, meen ik. Hebreeën 6 vers 5. Vanaf vers 4, het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig zijn geworden, in een tweede naamvoudsvorm, en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Maar als je de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebt, betekent dat dat dus de toekomende eeuw begonnen is. Hebben jullie? Betekent het dat de toekomende eeuw begonnen is. Waarom deed de Heer die krachten? Waarom deden de discipelen die krachten? God zelf medegetuigende met wonderen en tekenen en krachten en bedelingen des Heilige Geest. Om te demonstreren dat de toekomende eeuw onmiddellijk zou aanbreken of inmiddels al aangebroken was. Daarom heette het de krachten der toekomende eeuw. En die is dus begonnen bij de opstanding van Christus, de hele Hebreeënbrief. Koppelt dit woord toekomende trouwens aan nogal wat andere zaken. Hè? Met name toekomende goederen enzovoort. Alles wat tot die toekomende eeuw behoort. En wij leven daaronder. Wij staan met het linkerbeen, om zo te zeggen, met excuses aan meneer Bos. Nee, die andere Bos. Hè? Wouter heet hij, ja. Wouter. Wij staan met het linkerbeen in de tegenwoordige eeuw en met het rechterbeen in de toekomende eeuw. En als je verstandig bent, zei de spreukendichter, geloof ik, dan oriënteer je je op rechts en niet op links. Hè? En die is eigenlijk meer voor, hoe heet die andere man, die man ook weer van de RPF? Wie?
Mijn
ja, die nu daar aan de hoofd.
Rauwvoet,
ja, Rauwvoet. Ja. Dan heb ik een mooie Bijbeltekst. De geest van de wijze richt zich op rechts. Trouwens, in militaire dienst moesten wij dat ook. Rechts liggen. Ik geloof dat we weer moeten pauzeren, is het niet waar?
Maar rechts.